Dag Jan.
Dag Baat.
Hey, hier zijn we terug voor een nieuwe episode van Dokters en Wetenschap. En we hebben ook deze keer weer een aantal artikels geselecteerd waarmee wij hopen onze luisteraars goed te kunnen boeien. Ik leid ze even in. We hebben er een vijftal geselecteerd en we beginnen met de mooie studie die aantoont dat optimistische mensen minder geheugenverlies hebben. Daarna gaan we kijken naar hoe artificial intelligence ons kan helpen om nieuwe moleculen te ontdekken. Daar gaan we straks ook over spreken. En het volgende artikel daarna zal gaan over het gebruik van CRISPR-Cas 9 bij malaria-muggen om de transmissie van malaria tegen te gaan. We moesten toch eens iets vertellen over CRISPR-Cas, hè, want dat is bijna na COVID, denk ik, de tweede grootste hype in de medische wereld. Alleen gaan wij het gebruiken, we kijken op muggen en niet zozeer op mensen. Dan gaan we het ook nog hebben over hoe het blijkt dat mensen die in, laten we zeggen, goede omstandigheden leven, ook groter worden doorheen de generaties. Een zeer grote studie die verschenen is, ook een zeer langdurige studie trouwens. En we gaan afsluiten hoe lama's kunnen zorgen voor goedkopere en betere medicijnen. Dus dat staat ons te wachten. En we vliegen er meteen in met het eerste. En dat is optimistische mensen hebben minder geheugenverlies. Leg het eens uit, Jan.
Wel, men heeft hier mensen geheugentests laten ondergaan en dat minimum 2 keren, dan met 9 jaren ertussen. En men heeft gekeken, men heeft naar persoonlijkheidseigenschappen van deze mensen gekeken. Mm-hmm. Men heeft onder andere gekeken hoe vrolijk zijn ze en hoe optimistisch kijken ze naar de toekomst. Mm-hmm. En wat men gezien heeft, die mensen die een vrolijker gemoed en een positievere zicht op het leven hebben, mm-hmm. dat die, zoals iedereen met de jaren, een beetje wat geheugenverlies vertonen. Mm-hmm. Maar die verlies is minder duidelijk dan bij mensen die niet zo objectief, niet zo vrolijk zijn, niet zo positief, sorry. Dus dat is het verschil.
Oké, okay. Dus ik moet me daarvoor stellen, mensen die, laten we zeggen, goed geluimd in het leven staan, die gaan ook minder last hebben van ja, de typische ouderdomskwaaltjes. Zou ik zelfs durven zeggen, minder kans maken op dementie?
Wel, dementie op zich was hier niet onderzocht. Het waren mensen die waren geen dementen. Het was niet demente patiënten die hier onderzocht werden. Maar het waren mensen die zich vrijwilliger stelden voor kleine geheugentests.
Voor kleine geheugentesten. Ja. Oké. Okay. Okay. Dus we hebben er alle belang bij eigenlijk om zo goed gemutst mogelijk in het leven te staan. Niet zwartgallig te zijn. Ik denk dat het dus niet alleen aangenaam of beter is voor jou, maar dat het ook zeker interessant is voor de mensen rondom jou. Want ik denk mensen die, laten we zeggen, blij in het leven staan, ook aangenaam zijn voor de mensen daar rond. En misschien zo eigenlijk de anderen kunnen aansteken om dan ook blij en goed gemutst door het leven te gaan.
Dus Bart, ik ga proberen u vandaag zo gelukkig en positief te houden als ik kan.
Maar dat doe je sowieso al, dus dat is geen enkel probleem. De kans dat ik geheugenverlies krijg met jou in de buurt is echt tot nul herleid, Jan. Geen probleem.
Fantastisch.
Voilà. Goed, dat was het eerste korte topic, maar we vonden het wel leuk om het even aan te halen. En dan komen we eigenlijk tot een, laten we zeggen, iets complexere materie, maar wel een heel belangrijke, en dat is dat artificiële intelligentie ons eigenlijk helpt om sneller nieuwe moleculen te ontdekken die wij dan kunnen gebruiken en, laten we zeggen, in de geneeskunde. Kan je dat misschien eens even toelichten?
Ja, als je eerst kijkt naar de klassieke methode, hoe men in het verleden, men gaat daar meer en meer weg van, in het verleden heeft men nieuwe geneesmiddelen uitgevonden door gekende moleculen te nemen, mm-hmm. een beetje te veranderen, wat moleculen erbij eraan hechten of het molecuul iets scheikundig te veranderen. En dat heeft men bijvoorbeeld aan proefdieren toegediend en men heeft gekeken wat heeft dat voor effecten. Mm-hmm. Dus men heeft reuzen getallen aan moleculen, getallen van dieren bijvoorbeeld getest. Dus iets wat wij natuurlijk hedendaags niet meer willen. Hè? Maar dat was de klassieke methode.
Nu, je beschrijft dat, maar over welk jaartal spreken we dan?
Dat is
1800,
zeker,
1900?
Nee. Zeker in de jaren 90 is dat nog gebeurd.
Dus dat is toch vrij recent dan? Hè?
Ja, dat is vrij recent. Maar ondertussen, wat veranderd heeft, wij hebben een dramatische toename van kennis rond hoe ons lichaam werkt, mm-hmm. als alles correct werkt. Mm-hmm. En we hebben ook een dramatische toename gezien, bijzonder in de laatste 20 jaar, maar ook ervoor, dat we geleerd hebben wat loopt eigenlijk mis bij ziektes? Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik ben nu ongeveer 20 jaar afgestudeerd, iets langer. Ziektes waar ik in de jaren 90 nog geleerd heb dat die uit zichzelf ontstaan, idiopathisch, waar men gewoon niks wist. Dan weten we hedendaags exact welke molecules en welke zogenoemde pathways, die wegen, die processen in een cel nemen, waar dat exact misloopt. Mm-hmm. En door deze zo exacte kennis van wat loopt correct en waar kan het mislopen, of waar loopt het mis, is men in staat molecules te zoeken die juist op die plaats kunnen ingrijpen. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Ja. Dat is de grote revolutie van vroeger. Hè? Als je niet echt zo correct weet hoe het werkt, ja, dan begin je eigenlijk maar gewoon heel veel te testen. En je kijkt en vroeger of later heb je geluk en vindt iets degelijk.
Ja.
Maar nu gaat dat anders. Nu weet je, ik ken die ziekte X en in die ziekte loopt dit en dat fout.
Ja, je weet ongeveer waar het dan fout loopt. Juist.
Je hebt dan één of meerdere, laat zeggen, hefbommen waar je iets kunt doen. En dat probeer je te beïnvloeden. Mm-hmm. Ja. Maar je moet nu nog altijd molecules vinden die die taak kunnen doen.
Ja.
Ja. En daar komt de kunstmatige intelligentie. Daar zijn nu algoritmes en de zogenoemde deep learning processen ontwikkeld, die in staat zijn te voorspellen, of die men gebruikt om te voorspellen welke molecules zouden waar een actie kunnen doorvoeren. Mm-hmm. En zo hebben ze hier een voorbeeld in deze publicatie was, dat men uit 30.000 mogelijke stoffen 6 geïdentificeerd heeft, waarvan dan ene feitelijk ook iets gedaan heeft. En dat is natuurlijk iets totaal anders. Ja? Dat je naar een zogenoemde eerst in silico, dus onder chip, eerst laten rekenen, duizenden stoffen hebt uitgesloten. Je komt tot een heel klein aantal kandidaten en je test deze kleine aantal kandidaten verder.
En dan doe je er dan 6 en er werkt er dan één van.
Dat was hier.
In plaats van duizenden en duizenden.
Exact. Testen. En dat verklaart waarom we eigenlijk hedendaags zo snel naar het ontdekken van een, bijvoorbeeld, ik kan mij herinneren, dat is niet lang geleden, ongeveer 15 jaar geleden heeft men veel over interleukine 17 en wat doet interleukine 17 gesproken. Mm-hmm. En enkele jaren later is al de eerste medicatie op de markt die tegen interleukine 17 werkt.
Kan je even beschrijven wat dat is, interleukine 17?
Ja, interleukine 17, dat is een interleukines, dat zijn proteïnes, dat zijn stoffen die in het immuunsysteem aangemaakt, door het immuunsysteem aangemaakt worden. En die
eiwitten, hè?
Eiwitten, dat zijn eiwitten die aangemaakt worden om immuunprocessen te sturen. Bijvoorbeeld een inflammatie op te drijven of een inflammatie af te schakelen. En daar zijn ziektes, bij psoriasis is bijvoorbeeld heel afhankelijk de meest belangrijke spelen in het ziekteverschijnsel van psoriasis, interleukine 17. Dat zorgt voor heel veel van die pathologie. En als je tegen interleukine 17 werkt, heb je een enorm snelle controle van deze ziekte.
Okay.
Ja? Dus hier is men plots van, in plaats van die patiënten allemaal empirisch iets te geven en te kijken of dat werkt, heeft men gezegd, oké, we hebben in goede experimenten gezien dat deze stof een rol speelt, die is veel te veel aanwezig bij de zieken, dus we gaan iets geven wat daartegen werkt.
Okay.
En dat werkt fantastisch.
De computers hebben eigenlijk modellen van die stof? Of...
Ja, juist. Er bestaan heel grote databanken. Ja. Je hebt voor heel veel proteïnes heb je bijvoorbeeld de 3D-structuur.
Ja,
ja. Ja, dus 3D-structuren zijn gekend, aminozurensequenties, dus de opbouw van proteïnes zijn gekend. Ook van het stofwissel bijvoorbeeld, weet men exact dit reageert met hier, dan gaat het naar daar. Dus deze dingen zijn goed gekend. En nu kun je in silico, dus nu kun je uw computer laten werken om hier de juiste stoffen te identificeren die aan de kritieke plaatsen kunnen ingrijpen. Okay. Ik heb daar maar één voorbeeld aangehaald, omdat het tamelijk eenvoudig is.
Okay. Maar door de combinatie van één learning, dus machine learning, en aan de andere kant enorme rekencapaciteit.
Ja.
Kan men eigenlijk dingen die vroeger misschien tientallen jaren en dan nog met een dosis geluk resultaat opleverden, kan men dat nu veel sneller laten laten in silico, zoals je altijd heel mooi zegt, hè, dus binnen in, het, in de chip, ja. Laten berekenen en zien wat werkt meer dan waarschijnlijk. Of nee, laten we zeggen, en, wat werkt zeker niet. En misschien wel, let's do it, let's try.
Exact. En zie hoe snel we nu met die coronavaccin zijn, om, zoals altijd kom je dit jaar op corona. Daar heeft men ook natuurlijk gekeken bij die befaamde spike-proteïne, wat belangrijk is om die cel om aan de cellen te hechten voor dat virus. Daar kan men kijken welke regio's van deze proteïne zijn belangrijk voor de functie aanhechten.
Ja.
En dan probeer je antilichamen te identificeren die juist daartegen gaan.
Ja. En dan zeg je aan de computer, om het zo te zeggen, begin maar eens wat sequenties uit te werken.
Begin dat te zoeken, ja. Maar naar wat moeten wij kijken. Okay. Dus een totaal ander dan wat men voorgedaan heeft, try and error.
Ja, inderdaad. Oké, dus zeer interessant gebruik van artificial intelligence om eigenlijk nieuwe medicatie te kunnen ontdekken. Vandaar dat we er ook graag over spreken in deze podcast. Zoals altijd, want dat ben ik vergeten te vermelden, de links naar de studies waar we over spreken staan in de beschrijving van de podcast. Dus daar kan je altijd naartoe als je wat meer details wil weten en wie er ook aan gewerkt heeft. Als je dat wil weten, kan je dat daar terugvinden. De volgende studie die we bekijken gaat over CRISPR-Cas9, de CRISPR-techniek om eigenlijk bij muggen in te grijpen, zodanig dat ze malaria niet meer kunnen doorgeven. Het zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn als we die techniek kunnen gebruiken, want er sterven best wel wat mensen elk jaar aan malaria.
Ja, er zijn honderdduizenden mensen die aan malaria overlijden, dus zeker belangrijk. Plus, niet te vergeten, al die mensen die zwaar ziek zijn door malaria. Dus dat is zeker een belangrijke probleem waar men ook heel lang oplossingen aan het zoeken is. En dat is zeer moeilijk, omdat malaria, die verandert zich continu. Ne? Mm-hmm. De plasmodien, die veranderen zich continu, een beetje zo ook als het HIV-virus. Ja? Mm-hmm. Het HIV-virus verandert zich continu en ontglijdt eigenlijk daarom continu het immuunsysteem. En hetzelfde doet het plasmodium, de parasiet die de malaria uitlokt.
Ah, ja. Ik heb net heel even gewoon heel snel opgezocht hoeveel mensen er jaarlijks sterven. Het gaat over 450.000 dodelijke slachtoffers per jaar. Elke 2 minuten sterft er iemand aan malaria.
Ja. Dus een probleem niet zozeer in Europa, maar in veel andere zeer warme delen van de wereld een groot probleem. Ja, dus
we hebben wel onlangs een koppel gehad in België dat overleden is aan malaria, waarschijnlijk via een transport van een exotisch land, dat er een malaria-mug is meegekomen. Ja. Dus het is soms wel heel dichtbij. Hè?
Airport malaria,
inderdaad. Ja,
ja. Okay. En,
Wat
hebben ze dan gedaan? Het is een beetje... Bij onze laatste uitzending van een podcast hebben we over een methode gesproken waar men probeert virussen breed tegen te gaan. We hebben in onze laatste podcast een studie besproken waar men een methode aan het bestuderen is dat men niet één virus met de behandeling, maar heel veel virussen zou kunnen behandelen.
Ja, juist, ja.
En deze studie heeft eigenlijk dezelfde idee, of is eigenlijk ook zo'n patroon, dat zou dit werken voor malaria, zou je deze techniek eigenlijk ook kunnen toepassen voor andere parasitaire ziektes. Mm-hmm. Parasitaire ziektes worden frequent doorgegeven door insecten. Ja, bij malaria is het de Anopheles-mug. En dan heb je in Zuid-Amerika heb je bijvoorbeeld de Chagas-ziekte, mm-hmm. waar je beten krijgt. Ja. Mm-hmm. En dan wordt een ander, Trypanosoma cruzi noemt dit, wordt een ander parasiet doorgegeven. Maar het principe is, en denken we bij ons aan teken, hè? Het is altijd hetzelfde, door een beet krijg je iets mee. En wat dat nodig heeft, is dat wat u bijt, mm-hmm. is dat een teek, is dat een mug, of is dat een wans? Mm-hmm. Telkens moet die in staat zijn dat door te geven, biologisch. Ja. En dat is waar deze behandeling voor malaria aanzet. Het doorgeven van de parasiet naar de mens, van de mug naar de mens.
Deze transmissie. Afbreken. Of
juist, en daar is men nu mechanismen aan het uitvinden hoe je die transmissie kunt remmen. Ja. Eigenlijk wil je dus wat men met CRISPR-Cas inbrengt, is een veranderde geen die ervoor zorgt dat die plasmodium niet meer kan doorgegeven worden.
Ja.
En zou dat werken hier? zou je dat principe ook voor andere parasieten kunnen toedienen. Ja. Dat is de interessante, gedachte. Okay. Wat nu moet gebeuren, hoe krijg je dat? Dat is de idee van deze studie. Hoe krijg je nu deze remming van transmissie? Mm-hmm. Hoe krijg je die wereldwijd geïnstalleerd of in een grote regio?
Alle muggen injecteren.
En dat allemaal invangen. Dus ik... Oké, en hier zien wij het probleem.
Ja. Ja,
zelfs als wij iedereen daarmee bezig zijn, wij gaan al die muggen niet invangen. En daarom heeft men met CRISPR-Cas een methode gevonden om die geen mee te geven, maar ook nog iets mee te brengen, een zogenoemde drive, die daarvoor zorgt dat dat geen met preferentie wordt doorgegeven aan de volgende generaties.
Aan het nageslacht.
Aan het nageslacht, zodat na een tal van generaties eigenlijk al die muggen in een regio deze resistentie hebben.
Oké.
Okay. Ja?
Een drive?
Een drive.
Een gen drive, dat is
het. Ja, juist. En dus dat is het speciale wat men hier gedaan heeft, wat nu nog in een testfase is. Hè? Die muggen zitten nog in een broeikas.
Oké. Okay.
Die zijn nog niet vrijgelaten.
Ja, dus voor alle duidelijkheid, het is een experiment op deze moment om te zien hoe men... door het aanpassen van het DNA-structuur van die muggen dan. Het feit dat die transmissie wordt gestopt, dat is al aangetoond, dat werkt. Hè. Dus ze hebben gezien, oké, dat werkt. En nu, als ik het goed begrijp, is nu de uitdaging, hoe zorgen we ervoor dat we dat nu bij de hele muggenpopulatie ingebed krijgen? En dan gaan we werken via een cascadesysteem van, we hebben twee muggen, die maken nieuwe mugjes en die hebben dezelfde eigenschappen. En uiteindelijk ga je ervoor zorgen dat de hele populatie...
Juist. Dat deze resistentiefactor niet toevallig maar aan enkele, maar naar mogelijkheid aan alle zogenoemde offspring, dus aan alle muggenkindjes, wordt doorgegeven. Dat is de uitdaging. En dat is waar men bezig is. Ik ben nu geen bioloog, om eerlijk te zijn, maar men vraagt zich natuurlijk, heeft dat hopelijk geen andere bijwerking die we nu nog niet zien? Dat we zoiets vrijlaten, is ook te hopen dat het ook veilig is voor het milieu.
Ja, inderdaad. Dit kan leiden tot... dan heb je denk ik een Hollywood filmscenario, hè? The Killer Mosquitoes Created by Men. Maar effectief. Ja. Dus als je dan zoiets gaat doen, dan moet je wel zeker zijn dat er ook geen bijwerkingen zijn. Of als je dan toch begint te knippen en te veranderen, dat je dan niks anders kapot maakt, dat het dan misschien nog erger maakt.
Absoluut.
Maar aan de andere kant wel een mogelijke doorbraak om malaria tegen te gaan.
Ja.
Dat brengt ons bij het volgende artikel. En dat is een interessante, vond ik zelf wel, want het blijkt dat mensen groter worden naarmate ze in betere leefomstandigheden zitten. En dat was een enorme grote studie. Hè?
Dat was, men heeft hier, omdat dit was een meta-analyse, dus men heeft niet een eigen studie doorgevoerd, maar die studie bestond daarin andere studies te analyseren en te groeperen. En men heeft hier sinds 1985... honderden studies geïdentificeerd die naar het samenhang kijken tussen levensomstandigheden, voeding, lichaamslengte, maar ook de relatie tussen lengte en gewicht, de fameuze body mass index.
Okay.
Hoe een body mass index van 26, 30 of hoger, dat is overgewicht.
Ja.
Dus hoe hoger die body mass index, hoe zwaarlijviger zijn wij. Dus, en die studie kijkt naar gezonde groei. Mm-hmm. Ja, gezonde groei betekent, je groeit in lengte, maar niet in breedte.
Niet in breedte,
of in bepaalde mate in breedte is normaal. Maar,
je BMI blijft onder controle.
BMI blijft onder controle. Dat is de kijken naar lengte. En eigenlijk de eerste reactie, als je zo ziet, en er waren heel grote verschillen gezien in verschillende landen op verschillende continenten. En de eerste reactie is te zien, maar dat weet toch iedereen, mensen uit bepaalde groepen. We weten, Nederlanders zijn bijzonders groot, we weten mensen uit andere landen zijn kleiner. Het is toch alles genetisch. Maar liefst is blijkbaar, egal of je nu in Nederland of in Noord-Europa woont, of je woont in Zuidoost-Azië of in Afrika of in Zuid-Amerika, als u in goede omstandigheden leeft en een beter voedingspatroon heeft, dan heeft u een versnelling van de lengtegroei.
Okay.
En dat maakt niet uit wat uw achtergrond is, dat is voor iedereen gelijk.
Okay.
Ja? Dat was zeer interessant, dat men zelfs minder dan 15% van de effecten echt door genetica kon verklaren.
Okay.
Ja? En wat traditioneel zo is, dat voedselprogramma's, die men via de Verenigde Naties, et cetera, doorvoert, mm-hmm. die gaan meestal tot het vijfde levensjaar. Ja. Dat men zegt, dat is de kritieke moment in het leven van groei. Mm-hmm. En wat deze studies aangetoond hebben, dat in landen waar deze programma's zijn, dat die tot het vijfde levensjaar ook vrij goed in het groei te vergelijken zijn met kinderen in landen uit welvarendere landen.
Dus de curve loopt ongeveer gelijk?
Loopt ongeveer gelijk. Mm-hmm. Maar dan, nu komt het. Mm-hmm. Deze programma's stoppen ergens kort voor kinderen naar school gaan. Mm-hmm. Als je nu verder kijkt tot het 19e levensjaar, dan zie je dat die curve niet meer blijft stijgen evenwijdig met die welvarende landen, mm-hmm. zodra deze programma's stoppen.
Ja. Oké, dat is dus wel belangrijk.
Dus ook nog op latere leeftijd, of in de adolescentie, mm-hmm. is het van belang van een goed voedingspatroon en van een goede, gezonde voedsel. Toegang tot gezond voedsel. En dat is toch, dat is een gamechanger in hoe wij daarover nadenken. Mm-hmm. Hoe moeten wij helpen? Ja? Niet stoppen met vijf. Denk misschien daarover na dat je ook programma's heeft met een gratis gezonde maaltijd op school.
Mm-hmm. Die langer duren dan tot na 5 jaar. Ja.
Exact. Mm-hmm. En omgekeerd heeft men ook landen geïdentificeerd, in het Middle East bijvoorbeeld, mm-hmm. waar ook een enorme toename aan de body mass index gezien was. Okay. Dus daar is een toename in lengtegroei, maar ook een toename aan gewicht en overgewicht. Mm-hmm. En men heeft gezien, zowel een ondervoeding mm-hmm. is een probleem voor mensen. Dus als je in die groeiperiode van je leven niet genoeg nutriënten toegevoegd krijgt, dan groeit u minder, heeft u problemen eigenlijk met het leren, mm-hmm. met het opleidingsniveau wat je kunt bereiken. Mm-hmm. Maar omgekeerd, als je body mass index te zeer snel mm-hmm. groeit, aanstijgt, dan heb je ook problemen. Ja. Een verhoogde body mass index zorgt ook ervoor dat je vroeger sterft, mm-hmm. Dat je zich slechter voelt, et cetera. Dus
suikerziekte is zo'n heel bekende.
Suikerziekte. Ja. Ja. Dus we moeten niet enkel nadenken veel calorieën aan te bieden, mm-hmm. maar ook de juiste calorieën.
Ja, en in de juiste, laten we zeggen, verhouding. Ja. Oké. Okay. En ik heb gezegd dat het was een grote studie. Ik geloof dat ze heeft gelopen van 1985 tot 2018.
Ja, juist. Dus ze hebben eigenlijk bijna over meer dan 30 jaar data verzameld. En het waren meer dan 200 studies die ze verzameld hebben.
Ja. En dus, in totaal, hoeveel? 65 miljoen deelnemers? Patiëntenfiles die ze bestudeerd hebben.
Dus,
dat is enorm, hè?
Man kan daarvan, ja, dat is enorm. Daarom is het ook, het is een zeer goed gedane studie en dat is ook waarom ze in The Lancet gepubliceerd is. Een van die toonaangevende medische journalen.
Ja, je merkt dat in de omgeving. Wij leven gelukkig voor ons in een welvarend gebied. Je ziet dat ook over de generaties heen, laten we zeggen, de mensen groter worden. Mijn kinderen zijn, ik zie dat die groter. Ik zie het ook bij mijn broers, bij mijn neven en nichten. Hun kinderen die worden maar groter en groter en groter ten opzichte van ons, ten opzichte van onze ouders, ten opzichte van onze grootouders. Zou dat daar dan mee te maken hebben?
Ja, zeker. Okay. Omdat je ziet die versnelling ongeveer mm-hmm. met de verbetering van de water. Dat is mm-hmm. natuurlijk ook zuiver water, vaccinaties. Ja. Die ook een rol spelen.
Ja, het is een combinatie van. Maar het feit dat die voedselprogramma's eigenlijk moeten gezien worden, dat die moeten lopen van veel langer dan tot 5 jaar. Omdat als je dan stopt, dan zie je de curve terug in elkaar storten.
Ja. En wat dan interessant is, dat wij zeggen dat men zowel aan een te lage BMI als wel aan een te hoge BMI kun je gezondheidsrisico's hechten.
Ja. Zelfs al leef je dan in een goed en welvarend gebied, dat wil nog niet zeggen dat je jezelf moet volvreten. Dus dat kan in de twee richtingen gaan.
Dat is het probleem, ja. En dat is natuurlijk gemakkelijk. Als je in een welvarend gebied bent, mm-hmm. heb je een groot aanbod.
Ja.
En, dus dat maakt het een beetje moeilijk.
Oké. Okay. Maar nu hebben we in ieder geval materiaal om de mensen mee rond de oren te slaan, om te laten zien dat het in beide gevallen wel eens slecht kan aflopen. Of toch zeker op lange... Want uiteindelijk, het is vooral de lange termijn waar dat je de gevolgen gaat zien.
Ja, zijn de lange termijn sequelen van ondervoeding of overvoeding.
Oké. Okay. Top. Inderdaad, en verschenen in de Lancet. Dus voor de mensen die het volledig willen bekijken, ga zeker eens even het linkje volgen.
Link staat op onze website.
Dat klopt, inderdaad. En dan sluiten we af met onze befaamde lama's, die ervoor hebben gezorgd dat we sneller, goedkopere medicijnen gaan krijgen. Leg het eens uit.
Ja, dat is interessant. Also, bij lama's denken wij eigenlijk niet direct aan geneesmiddelen.
Nee, spugen in mijn gezicht.
Ja, maar lama's worden al een tijdje in de biotechnologie gebruikt. Mm-hmm. Omdat ze maken zeer speciale antistoffen. Dat is iets wat ook in België meer of minder de doorbraak gedaan werd. Mm-hmm. En ook met Uplinks een onderneming opgericht werd rond deze... wat deze lama's kunnen, namelijk nanobodies aanmaken.
Uplinks is een bedrijf uit België.
Ja, in Gent.
En die werken met lama's?
Nanobodies creëer je in lama's, inderdaad.
Oké.
Okay. Wat zijn nanobodies? Nanobodies zijn eiwitten, die zo als gewone antilichamen iets kunnen herkennen. Hoog specifiek. En ze zijn heel klein en ze zijn hoog specifiek.
Oké, okay, dus wacht even. Lama's produceren nanobodies.
Juist. Oké. Okay. En... die zijn interessant, omdat ze deze eigenschap hebben dat je ze hoogspecifiek kunt aanmaken. Je kunt die ook nog met kleurstoffen, je kunt die combineren. Je kunt die biotechnologisch voor veel dingen gebruiken. Mm-hmm. Wat nu in het kader van COVID, heeft ook iemand aan lama's teruggedacht. Wat willen we bij COVID? Bij COVID willen wij antilichamen die het virus daarvan afhouden of die ervoor zorgen dat het virus een cel niet kan besmetten.
Ja. Ja? Ja.
Dus dat aanhechten aan de celoppervlakte, dat wil men voorkomen.
Okay.
En daarvoor probeert men bijvoorbeeld via een vaccinatie antilichamen te maken die dat, men noemt dat inhiberen. Hè?
Ja.
Dat zit op een plaats en dan kan die virus zich niet meer aanhechten.
Ja, dat is ervoor zorgen dat op de cellen die aanhechtingspunten
geblokkeerd
voor het virus
worden.
Geblokkeerd worden.
Juist. Ja. En... het immuunsysteem maakt altijd heel veel verschillende antilichamen aan. Bijvoorbeeld één manier, wat men op het moment doet, is dat men het serum van patiënten neemt die genezen zijn van COVID. Mm-hmm. Je combineert van heel veel mensen deze serum naar mogelijkheid. En je kunt dat als geneesmiddel toedienen.
Ja.
Dat kan geen standaardbehandeling zijn. Zoveel serum kun je niet verzamelen van donatoren. Maar dat is één. Nu, wat men met die lama's gedaan heeft, men heeft die met specifieke deeltjes van dat virus geïnjecteerd, zodat die lama, na 8 weken, heeft dat lama nanobodies aangemaakt tegen dit virusonderdeel.
Zijn dat antilichamen? Of
soort. Het verschil is, normaal heeft een antilichaam 2 armen die hem iets kan herkennen.
Ja.
En die hebben maar 1 arm.
Okay.
En de tweede deel is dat zij kennen... dat noemt FC-fragment hebben, dat is een constante regio van een antilichaam. En die heeft soms negatieve sequelen. En dat is wat deze behandeling of deze stoffen interessant maakt. Door het FC-fragment kan een antilichaam die iets gebonden heeft op immuuncellen of macrofagen terechtkomen. Mm-hmm. En dan wordt dat opgenomen in die macrofaag.
Oké, dat is niet de bedoeling.
Dat is niet de bedoeling. En dat is getoond bijvoorbeeld voor Ebola. Mm-hmm. Kan het gebeuren dat een antilichaam Ebola een cel binnenbrengt op die manier.
Lab, en dan wordt die herproduceerd.
Dan kan het in het eerste geval zich reproduceren. Maar dat is niet mogelijk met deze nanobodies. Mm-hmm. Omdat die geen FC-deel hebben, kunnen die niet binden op immuuncellen.
Okay.
Dat is de grote voordeel van deze nanobodies. Plus dat die een factor, meer dan een factor 1000, sterker kunnen binden dan wat de mens zelf aanmaakt.
Oh, ja. Is dat specifiek voor lama's? Of?
Ja, je gebruikt daar lama's voor. Er zijn andere dieren die gemakkelijker. En je kunt daar dan ook natuurlijk lama-cellen in cultuur nemen en dan door biotechnologie laten produceren. En deze lama-antilichamen moet je in een kleinere hoeveelheid toedienen dan als je bijvoorbeeld menselijke antilichamen zou moeten toedienen. Omdat ze zeer veel nauwkeuriger werken. Daardoor heb je veel kleinere hoeveelheden nodig. Theoretisch zou je die zelfs kunnen laten inhaleren.
Oh, okay. Ja,
wat bij een ademhalingsziekte van interesse is.
Okay.
Ja, dus dat is in de tijdschrift Science recent verschenen. Dat is een van die journalen die eigenlijk de grote doorbraken en de grote mechanismen, bijvoorbeeld in de immunologie, publiceert.
Ja.
ter beschikking stelt. En dit is harde kost in immunologie. Dus interessant dat je hoog specifieke nanobodies kunt laten aanmaken in lama's, van die je kleinere hoeveelheden nodig heeft dan van menselijke antilichamen. En die zelfs niet het risico door een FC-fragment hebben.
Okay.
Zou die ook bijvoorbeeld kunnen combineren met andere dingen. Dus ze bieden biotechnologisch heel wat mogelijkheden, maar we moeten ook zeggen, er is nu nog geen geneesmiddel in behandeling, of er is nog geen geneesmiddel van ontstaan.
Oké, okay. Het zit nog in een testfase.
Ja, het is een testfase.
Maar het is wel interessant, hè? Lama's, één, ze geven wol, en ten tweede, ze geven misschien ook nog supermedicijnen met minder bijwerkingen aan de hand van, met behulp van de nanobodies, dat hebben we dan ook weer geleerd. In ieder geval, dat brengt ons bij het einde van de podcast. Dus Jan, hartelijk dank voor de wederom zeer vakkundige uitleg. Ik begin langzaamaan meer en meer te begrijpen van de wonderenwereld waar dat jij in zit. Ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering.
Bedankt, Bart. Tot de volgende. En aan onze luisteraars, hopelijk tot snel.
Oké, tot ziens.
Dag.